Nou, fijn dat u er allemaal bent. Zometeen zal Broeder van Dieren u officieel verwelkomen. En officieel ook Broeder van Luttighuizen verwelkomen. Dus dat zal ik nu niet doen. Maar laten we eerst beginnen met het zingen van Psalm 67. Goedendag. Psalm 67. En we zingen vers 2. De volken zullen u belijden. O God, u loven al tezaam. Vers 2, laten we vers 1 erbij doen. Vers 1 en 2 van Psalm 67. We beginnen dan met vers 1. De algoede God, zij ons genadig. En vers 2, de volken zullen u belijden. zullen wij met elkaar lezen Filippenzen hoofdstuk 2. We lezen de versen 1 tot en met 11. Filippenzen 2, de versen 1 tot en met 11. En daar lezen wij Gods woord in Filippenzen 2, vers 1. Indien er dan enige vertroosting is in Christus, indien er enige troost is der liefde, indien er enige gemeenschap is des geestes, indien er enige innerlijke bewegingen en ontfermingen zijn, zo vervult mijn blijdschap. Dat gij moogt eensgezind zijn, dezelfde liefde hebbende, van één gemoed en van één gevoelen zijnde, doet geen ding door twisting of ijdele eer, maar door ootmoedigheid achter de een de ander uitnemender dan zichzelf. Een iegelijk zie niet op het zijne, maar een iegelijk zie ook op hetgeen der anderen is. Want dat gevoelen zij in u, hetwelk ook in Christus Jezus was, die in de gestaltenis God zijnde geen roof geacht heeft Gode even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende, en is de mensen gelijk geworden. En in gedaante gevonden als een mens, heeft hij zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden zijnde tot de dood, ja de dood des kruises. Daarom heeft hem ook God uitermate verhoogd, en heeft hem een naam gegeven, welke boven alle naam is, opdat in de naam van Jezus zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Wanneer we zo deze woorden bezien, dan staan daar toch verschillende rijke lessen in. Gods woord is toch zo diep. En soms, vooral in de Paulinische brieven, heeft ook elke tekst weer een andere lading. Gods woord is zo diep en zo heerlijk, zo rijk. Maar we lezen hier, zonder hier nou op in te gaan, we lezen hier hoe de Heer Jezus zich vernederd heeft. De schrift zegt vernietigd, zo klein. Wat betekent vernietigd? Tot niet gemaakt. Hoe dan? Omdat hij als één cel geplaatst werd door de kracht van de Heilige Geest in de schoot van de maagd Maria. Zo klein, niet eens met het blote oog te zien. Zo heeft hij zich vernederd voor mensen als u en ik, die van nature met de nek naar hem toestaan en ons nek voor hem omdraaien. Zo heeft de Heer Jezus, God, ja de drie enige God, liefde betoond zonder weerga. En daarom heeft de Heere God hem uiteindelijk ook verhoogd, een naam gegeven, boven alle naam, opdat in zijn naam zich zou buigen alle knie dergenen die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong zou belijden dat Jezus Christus de Heere zij tot heerlijkheid Gods des Vaders. Want die dag komt dat elke knie zal zich voor hem buigen en elke tong ook al de leden van D66 zullen moeten belijden dat Jezus Christus koning is. En al de criminelen, elk mens, elk kerkmens, ook hen die maar een naam christen was, zal moeten belijden dat u in waarheid God en koning bent. En daarom is het zo nodig dat nu dat werk in de tijd der genade bevorderd wordt. Ook het werk in Gent. Dat werk mag gebeuren waarbij wij niet letten op vruchten, maar waarbij wij letten op trouw. Trouw. Er zijn uitnemende, godvruchtige mannen geweest. Ik denk aan een dominee Burns, die in Schotland en in Canada gepreekt heeft, en die ook de opwekking, het middel was voor de opwekking in de gemeente van Robert Murray McShane in Edinburgh. Toen Robert Murray McShane in Palestina was op bezoek. Later ging die Burns naar China en heeft hij jaren gepreekt met bijna geen vrucht. Maar God geeft de vrucht op zijn tijd. Moet u nu in China kijken? Want het zaad komt op. En daarom is onze arbeid niet ijdel in de Heere. Laten we trouw zijn. Waar de Heer ons plaatst, ziende op hem. En dan wij persoonlijk. Hebben wij gebogen voor hem. Is hij ons lief geworden? Laten we die vraag maar meenemen. Want eens moet het. Maar dan zal het te laat zijn. Maar nu mag het. En dan zal het eeuwig leven zijn. Laten we samen bidden. O Heere, Heilige God. We belijden u dat wij in alle dingen van u afhankelijk zijn. Ook op een avond als deze. Wij zeggen u dank dat u onze broeder van Luttikhuizen hier naartoe hebt gebracht. En dat wij hier in Middelharnis mogen horen van dat werk wat ook onze zendingsarbeider daar in Gent mag verrichten. Heere, zegen de banden tussen onze gemeente en dat werk in Gent. Zegent u deze avond en schenkt u onze broeder woorden en kracht en bewogenheid, dat hij goed van u mag spreken en dat wij goede tijdingen mogen horen van uw werk daar in Gent. Bedouw onze broeder met wijsheid, kracht en genade om dit werk te doen. Wilt u werken te midden van die bevolking van Gent? En wilt u trekken uit de duisternis tot uw wonderbaar licht. En wilt u daar een gemeente planten. Heere, leid ook ons leven, dat wij in waarheid u leren belijden. Dat wij met liefde voor u buigen. Heere, bewerk het door uw woord en geest in onze harten. Gedenk hen die meeluisteren thuis via de kerktelefoon. Schenk ook hen uw zegen. En wilt u in ons midden zijn vanavond. Wij bidden het u in de wegneming van onze zonden. Om Jezus wil. Amen.
Beste mensen, namens de zendingscommissie mag ik iedereen heel hartelijk welkom heten. In de eerste plaats broeder van Luttikhuizen, fijn dat u vanavond hier bent. Daarnaast wil ik iemand noemen die niet op een briefje staat, dat is Mark, die zit hier vooraan. Dat is toch een beetje bijzonder. Die komt uit Zeeuws-Vlaanderen, die is lid van de gemeente in Gent en heeft de moeite genomen om ook op eigen kracht zelfs nog hier naartoe te komen om deze avond bij te wonen. Mark, hartelijk welkom hier. Fijn dat je er bent. Dan de al aanwezigen welkom. De jeugd, er is niet zoveel jeugd, maar er zijn toch wat jongeren ook nog. Jullie bijzonder ook fijn. En ook de luisteraars via de kerktelefoon wil ik graag welkom heten. Ik moet u zeggen, er zijn nog wat zieken in deze tijd. Het zijn barre weersomstandigheden. En de zaal zit toch vol. Ik ben er blij om, dankbaar voor. Misschien zitten wel mensen die een beetje ziek zijn, toch ook hier. Ik vind het fijn dat er zoveel mensen zijn. Vooral voor Broeder Voertuighuizen. Hoe breder, hoe meer, hoe fijner. Vanavond ben u hier, maar in 1978 is de post Rehoboth in Gent van start gegaan. Bij Sint-Jozef nummer 5. Velen van u zult het wel eens gehoord hebben. Diverse zullen ook geweest zijn. En daar was Middelharnis toen van het begin af aan onze gemeente al bij betrokken. In eerste instantie was dat mijn broeder Bor. Die heeft totaal 32 jaar, als ik goed gevolgd heb, is die actief geweest. En die is op uitnodiging van onze zendingscommissie ook 2 keer hier geweest om verslag te doen van wat hij daar deed en hoe het allemaal ging. Maar dat is allemaal verleden tijd. Broeder Bor is met pensioen gegaan. En op 4 december 2010 is broeder van Luttekheizen met zijn vrouw en met zijn gezin aangenomen, uitgezonden vanuit de kerk in Barendrecht naar het België om daar te gaan evangeliseren. Hij is dus nu al 2,5 jaar op deze post. Nou, wat doet hij daar? Hoe gaat dat? Hoe kwam hij ertoe? Ik denk dat die vraag vanavond wel beantwoord wordt. Hoe gaat het daar nu? Daar zal hij vast ook wel wat over zeggen. Wat voor gevolgen, weer maar zo'n vraag, wat voor gevolgen heeft dat voor zijn gezin? Hij kwam uit Nederland en ging met zijn gezin daar naartoe. Nou, dat zijn allemaal wat dingen. Nog zo'n vraag, leeft Nederland mee? Leven de kerken in Nederland mee? Wij en nog een aantal andere kerken. Hoe gaat dat? Nou, dan komen er misschien ook wel dingen aan de orde van hoe is de gemeente in Gent eigenlijk? Hoe is die samengesteld? Zijn dat Gentenaren? Ik meen te weten, er zijn ook wel schippers, er zijn studenten en misschien ook wel gasten. Ik roep zomaar wat dingen, ik geef wat aanknopingspunten, maar u zult er heel veel meer van horen. Ik stop snel met praten en ik wil u graag het woord geven om ons het nodige te vertellen over uw werk en het werk in Gent.
Een van de spannendste momenten hoor, dan lijkt het goed.
Deze misschien anders?
Maar ik wil hem iets lager hebben. Want... Ja, is goed. Dankjewel. Zo, fijn om u allemaal te ontmoeten. Jullie ook. De jongeren die er zijn. Heel fijn. Ik sta zondags nooit voor zoveel mensen. Dus het is voor mij is het een geweldig grote opkomst. Fijn dat u op die manier ook van uw belangstelling blijk geeft en ook daarin een zichtbaar stuk steun geeft aan ons werk in Gent. Want ik wil dit voorop stellen. We zijn mede door u als gemeente van Middelharnis uitgezonden naar Gent. Middelharnis is een van de 5 direct ondersteunende gemeenten. En daarom, en dat, daar had ik het net nog over met uw predikant, is het ook wel heel fijn dat er na 2,5 jaar dan op deze manier toch een keer contact is. En mede daarom stel ik het ook zeer op prijs dat ik u mag ontmoeten. De eerste van wie ik u de hartelijke groeten moet overbrengen, dat is mijn vrouw. Die zou meekomen vanavond, maar ze heeft een vrouwenavond. Dat heeft ze ook zelf georganiseerd, dus je kunt ook zeggen, waarom doe je dat dan juist op die avond? Maar dat is een samenloop van omstandigheden, het was ook niet te veranderen. En zij heeft vanavond een heel aantal vrouwen uit de wijk op bezoek. Ik zal u daar straks wat meer over vertellen, maar bij deze de hartelijke groeten. En de tweede waar ik u de groeten van moet overbrengen, is dominee Kievit uit Dordrecht. Want die sprak ik vandaag en die zei, doe ze de groeten in meneerse. En dan weet u wel dat hij dat van binnenuit kent. Ik ben vanavond, of eigenlijk vanmiddag al, ik ben om 4 uur vertrokken. Ben ik vanuit Gent naar Middelhannes gereden. Het is best een heel eindje rijden. Maar het was een prachtige reis. Het was nog helemaal licht toen ik wegging. In Gent lag zeker net zoveel sneeuw als hier. Waar ik het meeste van genoten heb, dat is van de sneeuw op de velden. Maar in het bijzonder ook wel van de bomen en de struiken. Die allemaal zo schitterend mooi zijn. Door de vorst is elk takje zichtbaar geworden. En toen het donker werd, dat vond ik eigenlijk nog het mooiste. Toen kwamen de bomen en die struiken steeds verder naar voren. En in plaats dat dan alles donker wordt, wordt het land eigenlijk licht, terwijl de omgeving duister wordt. En daarin ligt een heerlijk beeld, wat de Heere ook noemt in zijn woord. En ik lees het voor, ik moest eraan denken toen ik hier naartoe kwam. Dat vinden we in Jesaja 1, waar dan staat, kom dan en laat ons samen rechten, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw. Al waren zij rood als karmozijn, zij zullen worden als witte wol. Dan zijn we gelijk gekomen bij het hart van het evangelisatiewerk. Want ik ga vanavond u niet vertellen wat wij doen. Maar ik hoop u iets te vertellen over wat de Heere doet. Maar dan is de eerste vraag niet, waar zijn jullie mee bezig daar in Gent? Maar dan is de eerste vraag voor u en voor jou en voor mij, wat heeft het evangelie, als het gaat over evangelisatie, wat heeft het evangelie ons, zoals we hier samen zijn, heel persoonlijk te zeggen? En het zal toch niet zo kunnen zijn dat we hier vanavond als een ondersteunende gemeente luisteren naar hetgeen wat de Heere doet in Gent. En dat we dan zelf straks achtergebleven zouden zijn. Dat vind ik het aangrijpende beeld van zoals wij als mensen zijn, van nature, zoals we in deze wereld gekomen zijn. En dat zegt die tekst uit Jesaja. Ik dacht eraan, stel nou eens dat alles in België, in Nederland, nu vuurrood zou zijn. Dat de velden rood waren. En dat de bomen rood waren. Het wijst op onze schuld en op onze zonde en onze verlorenheid. Dat is het beeld wat ik zie in die tekst in Jesaja 1. En nu zegt de Heere in zijn woord, en dat is dat heerlijke evangelie, al waren nu uw zonden als scharlaken, zo rood. Al is alles rood. Al getuigt alles tegen je. En dan het werk wat hij doet. Ik zal. En daar heb je het grote wonder van het evangelie. Dat er een boodschap mag klinken. Hier in Middelhannes. Tot u. Zondag aan zondag. En door de week. En in Gent. Waar we maar met een heel klein groepje samenkomen. Maar waar de boodschap mag klinken. Van dat heerlijke evangelie. dat hij ze maken zal wit als sneeuw. En dat is de mooie gedachte, jongelui. Ook de jongens en meisjes die in ons midden zijn. Moet je eens even indenken vanavond. Dat als je buiten keek, bij ons, bij het Evangelisch Centrum, op het pleintje. En zeker na de achterliggende tijd waar zoveel regen gevallen was. En waar heel veel vuil van de bomen gekomen is. Waar heel veel plaatsen onrein waren. En nu is er een laag sneeuw overgekomen. En nu is het allemaal spierwit. En daar gaan we straks ook weer mee afsluiten. En ik hoop dat we dat nu allen persoonlijk ook in ons leven mogen kennen. Of mogen leren kennen. Zullen we goed luisteren naar de boodschap van het evangelie. Dat is evangeliseren. Evangeliseren, dat is die boodschap brengen. De engel die kwam bij de herders in de duisternis. Daar in Efrata's velden. Die zegt, vrees niet. Vrees niet, want zie, ik, en dan staat er in de grondtekst, ik evangeliseer uw grote blijdschap die alle volken wezen zal. Is dat geen goede boodschap? Dat daar een witte laag sneeuw ligt. En dan staat er niet eroverheen gelegd, maar zij zullen worden als. Dat is het grote wonder. Ik wilde graag met deze dingen beginnen. Ik dacht, dat is eigenlijk veel beter dan allerlei dingen te zeggen van wat wel gaat en wat niet gaat. En de rijkdom is dat dit altijd doorgaat. Want het gaat over Gods werk. Over wat de Heere doet. En dat was ook de opdracht die we ook gekregen hebben. En die we ook zo gezien hebben toen de advertentie kwam voor Gent. Was dat iets waar wij, en ik zeg met nadruk wij, want dat God mijn vrouw net zo goed als mij, waar we ons niet meer van los konden maken. Terwijl ik zei toen ik die advertentie zag, want het was ook heel, ja, dat is iets om nooit meer te vergeten. Mijn vrouw die bracht de kranten naar de vuilcontainer, naar de papiercontainer en ze gooit die erin en toen ligt ineens die advertentie daar zichtbaar voor haar. En ze vist die kranten weer uit en ze scheurt hem uit en ze komt naar mij toe. En ze zegt, hier heb je een advertentie van Gent. Ik zeg, nou dat is mooi. Ik wens degene die daar naartoe gaat alvast heel veel sterkte. Ik was wel eens in Gent geweest. Ik wist dat de Heer mij geroepen had, maar ik heb altijd gedacht dat de Heere daarmee bedoelde dat ik het woord zou brengen als predikant in de gemeente. Daar heb ik jarenlang mee geworsteld, heel lang. Als ik het jaar noem, dan schrik je misschien wel. Het is 23 jaar lang geweest. Maar ik zeg het bewust, om ermee duidelijk te maken dat als de Heere iets zegt, dat hij het ook doet. Al moeten wij er soms heel lang op wachten. En er was een predikant en die wees mij op Mozes. En die zei, die moest 40 jaar wachten. Dus wat dat betreft viel het dan nog wel mee. En zo zijn we uiteindelijk, ik ga dat niet helemaal niet over uitweiden, want het gaat ook niet om mij. Maar zo zijn we in Gent gekomen. En zijn we uitgezonden, tijdens de bevestigingsdienst ook uitgezonden. Ik heb ook ja gezegd op een aantal vragen waar ook de gemeente van Middelhannes bij genoemd werd. En zo mogen wij ons werk doen. In Gent, de evangelisatiepost Rehoboth. Ik wil vanavond, en dat is wat lastig voor de luisteraars aan de kerktelefoon, wil ik een aantal beelden laten zien. En aan de hand van hetgeen wat ik u laat zien, wil ik wat vertellen over hetgeen zoals het gaat in Gent. En dan zullen er best nog wat vragen blijven liggen die broeder van Dieren net heeft opgeworpen. Maar we spreken dit af dat er straks ook nog gelegenheid is om wat vragen te stellen. En dan denk ik dat, naar ik hoop, iedereen naar huis gaat met datgene wat hij graag wilde weten. Dit is de entree van het Evangelisch Centrum. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent. Bij Sint Jozef 5 in Gent. Vroeger stond hier een oude wasserij. En die is toen gebruikt, jarenlang, als evangelisatiepost. En op een gegeven moment, toen het zo hard ging regenen buiten, dat het ook binnen door ging lekken en dat het binnen net zo nat was als buiten, toen is men op de goede gedachte gekomen om een nieuw gebouw daar neer te zetten. Maar dat is dus een hele lange periode geweest, waarin dus in die verbouwde wasserij kerk gehouden is. Ik sprak net iemand, broeder Driessen, als ik het goed gezegd heb, en die was vanaf het eerste uur ook daarbij betrokken, vertelde hij. Maar die geschiedenis hebben wij verder niet meegemaakt. Ik ben nog wel eens een keer op een Bijbeldag geweest, jaren geleden. En toen was de oude posten nog, maar Bijbeldagen waren altijd in een sportcentrum daar ergens aan de rand van Gent. Ik weet het nu te vinden, toen nog niet. En dit is voor ons de post waar wij kwamen. Prachtige locatie, zo. Maar voor ziet het er iets anders uit. Dit is de entree. Ieder die het Evangelisch Centrum Rehoboth binnen wil komen, die moet door deze deur naar binnen. Deze deuren die zijn de toegangsdeuren voor een lange poort, een lange gang, waardoor je bij het pleintje komt wat u net zag met daar de entree. Evangelisch Centrum Rehoboth. Rehoboth. De Heere maakt ruimte. Zo heb ik dat persoonlijk heel sterk beleefd, dat de Heere daar ruimte ging maken. De Heer heeft gezegd vanuit zijn woord, ik heb een geopende deur voor u gegeven en niemand zal die sluiten. En dat was voor mij echt de reden dat ik het wist. De Heere heeft het gezegd en daarom mogen we gaan en daarom moeten we ook gaan. Dat kostte best veel strijd en veel tranen, ook in het gezin, want we waren een heel hecht gezin met elkaar. Alle kinderen wonen nog thuis. We hebben 5 kinderen. En dat betekende sowieso dat de jongste 2 kinderen mee zouden gaan naar Gent. En de oudste 3, die zouden alle 3 in Dordrecht blijven. De oudste 2 jongens, die hebben toen samen een huis gekocht aan de Voorstraat. Met die afspraak, degene die als eerste gaat trouwen en daar wil wonen, die heeft dan de eerste rechten. En dat is inmiddels al gebeurd. Want 1 november is onze oudste zoon getrouwd en die woont nu aan de Voorstraat in Dordrecht, vlakbij de Grote Kerk. En onze tweede zoon die heeft toen maar eieren voor zijn geld gekozen en die heeft een huis gekocht. Onze dochter is de derde, die heeft een kamer gevonden in Dordrecht. En als ik het een beetje goed inschat, dan denk ik dat ze ook over niet al te lange tijd in het huwelijk zal treden. En onze 2 jongste jongens, inmiddels 17 en 12, die zijn meegegaan. En die hebben 2 jaar lang, 2 cursusjaren lang, hebben ze in Gent op school gezeten. Dat ging allemaal heel goed. De resultaten waren uitstekend en de kwaliteit van het onderwijs is heel hoog. En de afgelopen grote vakantie, dus vorig jaar in augustus was het al, want de scholen zouden al bijna weer beginnen. Toen zei de oudste van de 2 ineens van, ik zie er echt niet meer overheen. Het is een jongen die zo moedig is en zoveel gedaan heeft en zo hard gestudeerd heeft. En ineens ging het niet meer. Zomaar van het een op het andere moment. En dan zit je dan als ouders. Toen zijn we letterlijk een nacht wakker geweest. En toen zijn we om de tafel gaan zitten en toen hebben we gezegd, hoe moet dit? Dat hebben de Heeren voorgelegd. En toen kwam al heel snel de oplossing. En dat was dat onze tweede zoon een huis ging kopen. En die zegt van ja, wij willen toch nog even wachten met trouwen. Dus laat de jongens alsjeblieft bij ons in huis komen. Of bij mij in huis komen, want ik heb daar de ruimte. En zo zijn Lucas en Koert, de 2 jongste jongens, die zitten nu in Dordrecht. En Rotterdam, het Wartburg College, zitten ze allebei op school. Dus dat betekent dat we de kinderen in Dordrecht hebben allemaal. En op maandag en van woensdag op donderdag zijn wij altijd in Dordt. Woensdagmiddag zijn ze vroeger uit. En dan blijven we ook een nachtje slapen. En zodoende zien we onze kinderen vrijwel elke dag toch even. Ik zeg dit niet al zuchtend. Ik zeg dat ook niet met heel veel verdriet. Maar ik mag zeggen dat ook hierin bleek dat de Heere weer een uitweg wilde geven. Zodat we toch gezien hebben dat het werk door mocht gaan. Zo gaan de mensen naar binnen, bij ons, door de poort. Het is jammer dat er niet twee deuren open staan. Zondag zetten we altijd twee deuren open. Waarschijnlijk is dit een keer bij een andere bijeenkomst geweest. Mensen kunnen daardoor naar binnen. En soms staat er ook een bord bij de deur als er een bepaalde activiteit is waar mensen kunnen zien wat daar op dat moment te beleven is. De ingang naar Rehoboth. De deur van Rehoboth is open. En dat is op zich al mooi, maar het gaat er natuurlijk om dat mensen komen bij de boodschap van het woord. Dit is in de hal van ons kerkgebouw. Een prachtige ruime hal als je binnenkomt. Plaats van ontmoeting ook. Zo beleven we dat ook. Zondagavond na de dienst drinken we altijd met elkaar koffie hier in de hal. Daar staat iedereen ook met elkaar te praten en dan heb je nog wat gesprekken met elkaar. En zoals hier zo ziet eigenlijk ook een zondagmorgen eruit als mensen binnenkomen. En dit zou heel mooi zijn als dit elke zondag het geval zou zijn. Maar dit is op de Hemelvaartsdag. De Hemelvaartsdag vorig jaar hadden we, evenals het jaar daarvoor, hadden we 4 jeugdverenigingen op bezoek. Normaal zitten we in de kerk met ongeveer 30 mensen. Dat is denk ik het gemiddelde ongeveer. Met de kerst was het rustiger. Toen zaten we op een gegeven moment met 15. En een enkele keer zijn we met 50. Wij bidden elke zondagmorgen. Met elkaar, ook als gezin, als de kinderen er ook bij zijn. Of de Heer wil geven dat er mensen mogen komen naar de kerk. Doet u dat ook? In Middelhannes. Bidden of de Heer wil geven dat er mensen in de kerk komen. Jullie, jongens en meisjes. Vragen aan de Heer of hij er mensen wil brengen. Of hij ze zelf wil brengen onder het evangelie. Dat is nodig. En dat ga je het meest beleven als je in een post bent als Gent, waar het niet vanzelfsprekend is dat er mensen komen. Het zou wel eens gebeuren dat het 9:50 was, 's morgens, en dat er nog maar 2 waren. En we hebben 1 keer kerkdienst gehad, dat was in 2010. Toen had het zo, dat het nog veel meer gesneeuwd dan nu. En toen waren we maar met z'n 11. En daar heb ik mezelf ook bij geteld. En toch was het goed. 2 of 3, zegt de Heer. En als hij dan in het midden is, dan is het goed. Want de Heer gaat door met zijn werk. Dus het beeld wat ik u nu laat zien is wat vertekend. Dan moet heel de kerk verbouwd worden. En dan kunnen er op dat moment, hebben we gezien, kunnen er 235 mensen plaats hebben. In een kerk waar anders 50 zitplaatsen zijn. Wat dat betreft ben je ook koster hoor, als je in Gent werkt. We doen alles samen. Het is ook een hele nieuwe fase geworden voor mijn vrouw en voor mij. We zijn heel veel samen aan het werk. We hebben allebei wel onze eigen taken, maar heel veel samen voorbereiden. En dan is het mooi als je ook samen mag weten van de Heer heeft ons hier geroepen. Want er zijn ook wel eens momenten dat je moedeloos bent. Waar het straks even over ging, want dat sprak mij bijzonder aan met het openingswoord van dominee Procé. Ik moest denken aan die voorganger, die dominee daar in China. Die maar geen vrucht zag op zijn arbeid. En waar is de vrucht? Als je nou zaaier bent en je bent geroepen om te zaaien. Je mag dat zaad van het woord uitstrooien. Hier in Rehoboth. En soms eens in de 14 dagen doen we dat op de markt, op het Wilsonplein. Straatevangelisatie. Mensen die we spreken, soms zomaar onverwacht bij de deur, het woord zaaien. Maar een landman verwacht toch ook vrucht. Dat is een les die ik heel erg heb moeten leren en daar ben ik nog lang niet in uitgeleerd. Zeker de eerste tijd. Toen ik de eerste keren in Gent bezig was en ik sprak mensen en dan zeiden ze, ik kom af hoor, ik kom af. Dat is echt een uitdrukking van ik kom. Nou, een van de eerste zondagen, toen zei ik tegen mijn vrouw, ik denk dat het helemaal vol gaat worden deze zondag. Maar ik kwam er niet heen. Van al die mensen die ik gesproken had, kwam er niet één. En dan merk je dat de volksaard ook zo is. Van heel snel dingen zeggen, beloven, toezeggen. En uiteindelijk toch liever niet komen. De Vlaming is van buiten en in de eerste omgang een heel vriendelijk iemand. Heel open, lijkt het. Maar als je dan iets verder gaat en je gaat spreken over... Dat je komt met Gods woord, met de Bijbel. En dat je een boodschap hebt. Ik heb een boodschap voor u die veel belangrijker is dan de dingen van deze tijd. Ja, want je hebt altijd wel een aanloopje nodig in een gesprek. En dan gaat de deur al heel snel dicht. En als je mensen uitnodigt, dan willen ze graag toezeggen om te komen. Er was iemand en die zei tegen mij, jij zegt altijd van, nou hartelijk welkom hoor, en ik reken erop en we hopen elkaar zondag te zien. Ik zeg, je kunt het beter maar anders zeggen tegen Vlaming. Het was zelf ook een Belg die het zei, die zegt, je moet maar zeggen als ge wilt kunt gekomen. Dus tegenwoordig zeg ik maar heel braaf, als ge wilt kunt gekomen, maar ze komen nog niet allemaal. Hè? Na de dienst drinken we koffie met elkaar, dat doen we in de koffiezaal, direct naast de kerk. We hebben daar plaats voor 32 mensen. En soms zijn we met een klein groepje, soms zijn we met meer. Maar het is heel fijn om zondagsmorgens na de kerkdienst nog even met elkaar na te praten over hetgeen waar het over ging. Dat mensen ook even vragen kunnen stellen. We deden dat eerst 's morgens en 's avonds. Maar daar zijn we mee gestopt. Want op een gegeven moment dan heb je het gevoel dat we dingen moeten vragen om wat te vragen. En dat werkt ook niet altijd. Dus toen hebben we ervoor gekozen om 's avonds iets meer vrij te houden. Het voordeel daarvan is dat je nog wel eens even iemand zomaar onder vier ogen kan spreken. En dat is ook wel heel fijn. Twee dames naast elkaar. De rechter, dat is mijn vrouw. En de linker is een dame die is gekomen een keer op een folder met Pasen. We hebben toen gefolderd met een hele groep jongeren en... Toen werd er 2 keer gebeld, op zaterdag. De eerste dame was woedend en die vroeg of we het nooit meer wilden wagen om ooit nog een keer een folder door haar brievenbus te gooien. En de tweede dame die vroeg van wilt u me alstublieft morgen komen halen. En dat was deze dame. We zien haar van tijd tot tijd. Het is een vrouw met een heel moeilijk leven, heel veel zorgen. En van tijd tot tijd komt ze. Vaak als er weer iets gebeurd is in haar leven. En dan spreek ik er ook vaak met haar over. Of mijn vrouw doet dat. En dan is het toch altijd wel weer fijn om te merken hoe graag ze dan weer komt. Maar datgene wat wij hebben, als goede gewoonte naar de kerk gaan. Hè, ook als je zegt, van, nou, ik ben eigenlijk een beetje moe. Of er zijn problemen of wat ook. Die gewoonte die kennen ze niet. Dat is een heel andere cultuur. Dat komt al uit de Rooms-Katholieke Kerk. Naast onze kerk staat de grote Sint-Jozefkerk. En nou, als je zondags niet naar de kerk wil of niet kunt, dan ga je zaterdagavond. En zaterdagavond komen er net als zondagsmorgens ook ongeveer 20 mensen naar de mis. In een kathedraal van een kerk. En dat geeft ook gelijk weer hoe de situatie is in België. Het weglopen uit de kerk, om het maar zo te noemen, ontkerstening, maar dat was natuurlijk al lang aan de gang. Dat gaat heel snel. Het gaat zo snel dat het aantal onkerkelijke zo drastisch gestegen is. Als je de cijfers daarvan leest en ook de ontwikkelingen, dan schrik je ervan. Er zijn natuurlijk heel veel misstanden geweest in de Rooms-Katholieke Kerk. U kent al ongetwijfeld die verhalen daarover. Heel veel verschrikkelijke praktijken, juist vanuit de geestelijkheid. En dat heeft een enorme weerslag in België nog steeds. Mensen laten zich, en zo noemen ze dat in België, massaal ontdopen. En ontdopen, dat betekent je doopbewijs halen en verscheuren, want je wil dat niet meer. Gelukkig kan het niet, hè? Als de Heer het teken en zegel van zijn verbond aan ons voorhoofd heeft laten bevestigen, is dat onuitwisbaar. Zo mogen we mensen ontmoeten, soms... Zomaar even in de kerk ook. Die komen zomaar ineens aan. Dat gebeurt ook. Het is vaak ook al een van de eerste dingen die ik vraag. Bent u ermee opgevoed? En de meesten zeggen dan heel blij. Ja, ik heb mijn plechtige communie gedaan. En eigenlijk moet je dan tegen iemand zeggen. Nou, dan ben je een goed mens. En zo begint de pastoor. Ik heb 2 keer een dienst bijgewoond bij hem. Ook om hem wat beter te leren kennen, maar ook om de bevolking wat beter te leren kennen. En die begint zijn preek niet met geliefde gemeente, maar die begint zijn preek met te zeggen, goede mensen. En daar staat of valt nu alles mee. Want die goede mensen weten niet van hun zonde. Die weten niet dat ze scharlaken rood zijn. En rood zijn als karmozijn. En die denken dat ze zelf er wel een wit kleed over kunnen trekken. Maar ze weten niets van dat ene wat nodig is. Die vrije genade die nu de Heere werkt alleen in Christus. Dat er van de mens uit niets bij hoeft en niets bij kan. Die boodschap is hen vreemd. En weet u wat ik wel merk? Als je daar nu met mensen een keer over kunt praten, dan heb je wel heel vaak een luisterend oor. Want dit is helemaal nieuw voor hen. Dat hebben ze nog nooit gehoord. En als je dan weet dat rond 1580 Petrus d'Athene predikant was in Gent. Dat hij gepreekt heeft in de Sint-Baaf, de grote kerk daar. De kerk van Gent. En dat daar zeer veel christenen waren. Zeer veel mensen waren die de Heere werkelijk vreesden en dienden. En nu vragen we wel eens, Heere, heeft u nog wel volk in deze stad? Maar dat is niet de vraag. Dat bedoel ik met die les die ik steeds moet leren. De vraag is niet of de Heere dat aan mij wil bekendmaken, maar of de Heere ons gehoorzaamheid wil geven om dat werk te doen waar Hij ons toe opdraagt. En dat is predik het evangelie aan alle creaturen. Predik het woord, houd aan, tijdig, ontijdig. Dat is de boodschap. Maar dat is ook de boodschap voor uw dominee. En voor de broeders, ouderlingen en diakenen. Aanhouden. In het gebed. Niet de moed verliezen. Maar ziende op hem. Van wie we zo straks gelezen hebben uit Filippenzen 2. Want God zelf volvoert zijn raad. En de Heere voleindigt zijn werk. Stonden we daar maar eens wat meer bij stil. Ik zeg nu vooral tegen mezelf. Dat merkt u denk ik wel. Het zou ons zoveel meer moed geven. Ook om een gesprek aan te gaan met iemand. En niet al zuchtend er naartoe te gaan, van ja, het zal toch alweer een afwijzend woord worden. Nee, dan heb je een boodschap. Heeft u ook een boodschap? Hebben jullie ook een boodschap? Heb je wat te vertellen? Belangrijk om over na te denken. En daar hoef je niet helemaal voor naar Gent. Maar misschien is het die buurman wel, die je wel eens spreekt over de heg. Of die je misschien vanmorgen nog gesproken heeft. En die tegen je zei, wat ziet de wereld er nu mooi uit, zeg. Heb je toch een aanknopingspunt voor een gesprek? Dan hoef je geen preek te houden van 3 kwartier met 3 punten. Maar zo even noemen, even aanstippen alleen maar. Hetgeen wat je daar zelf nu in gezien hebt vandaag. Wat je vanmorgen zag, of morgenochtend, als je het weer ziet. Als het allemaal weer zo prachtig aangevroren is. Dat je zegt, vind je dat nou geen wonder? Als zou je het alleen maar zo zeggen. Dat is het begin van een evangeliewoord. Het wonder. En dan misschien even verder doorpraten. En niet teleurgesteld zijn. Als die bij je eerste zin zich alweer omdraait en naar binnen gaat. Want de Heer heeft maar heel weinig nodig. Eigenlijk heeft Hij ons helemaal niet nodig. Maar Hij kan alles gebruiken. Even die kleine heenwijzing. Zomaar dat gesprekje. Als wij op de markt evangeliseren, dan mogen we bijbels geven aan mensen. En soms dan spreek je ze maar, nou ik zeg wel eens maar 15 seconden. Maar wat we wel altijd proberen, dat is als mensen een bijbel willen hebben. En sommige mensen zijn dan heel gejaagd. Ik wil wel graag een bijbel hoor, maar ik moet nog. Dan slaan we de bijbel open. En dan zeggen we, dan moet u vanavond, als u thuis bent, eens beginnen. En dan blader je in je Bijbel. En dan lees je samen zomaar even een tekst. Moet u kijken, hier staat het. Johannes 3 vers 16 is natuurlijk een heel bekende tekst. Maar hij blijft altijd heel belangrijk en heel mooi.
Het is het centrum van het evangelie. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Even zo alleen maar laten zien. Bladwijzer ertussen. Dat is ons kaartje met de gegevens van de kerk. Je doet de Bijbel dicht. Je zegt alsjeblieft. En ik wens u God zegen toe. 15 seconden verder. En ik mag geloven dat het een prediking is. En ik mag ook geloven dat de Heere gezegd heeft dat zijn woord nooit ledig tot hem zal wederkeren, maar altijd zal doen wat hem behaagt. Ik hoop dat het u moed mag geven. U die ook werkzaam bent, hoe dan ook. Misschien met jongeren, met ouderen. Misschien in de kerkenraad of in een van de verenigingen. Misschien zomaar in een gesprekje af en toe met een familielid of een collega, waar je misschien wel eens van zucht. Wat moet ik nou weer zeggen? Je hoeft helemaal niet zoveel te zeggen. Leef ernaar. En laat het zien. Laat het zien dat je iets anders op het oog hebt dan alleen maar de cijfers van het bedrijf, of ze weer flink in de plus mogen eindigen. Dat je iets kunt aangeven en toch is het maar betrekkelijk. Want we zijn hier maar zo kort. Dit is Mark. Hier zit hij in levende lijven. En hier staat hij op de foto. Mark is al een behoorlijke tijd bij ons in de kerk. Toen wij in 2010 kwamen, toen was je er nog niet. Maar al vrij snel daarna wel. En Mark heeft vorig jaar in mei, na een jaar, ruim een jaar catechisatie, belijdenis gedaan. Hij is belijdend lid van de gemeente. Wij zijn als leden sinds 1 januari allemaal ingeschreven in Dordrecht. Dat was tot voor kort Barendrecht. Maar we hebben een kleine verhuizing gemaakt. Het is makkelijk een verhuizing waar je verder niks van merkt. Dat hebben we wel eens anders meegemaakt. Maar zo zijn wij samen hier nu als Dordtse Gentenaren. Of als Gentse Dordtenaren. Soms weten we het niet helemaal precies. Zijn wij hier. Ik vind het fijn, Mark, dat je erbij bent vanavond. Mark heeft zelf een achtergrond. Ook vanuit de Rooms-Katholieke Kerk. En een van de dingen die ik altijd heel mooi vind, is dat hij een keer een Bijbel gekregen heeft. Vroeger, en eigenlijk moet je het zelf vertellen, Mark. Maar van iemand bij wie je aan het werk was, een dame, die een Bijbel gegeven heeft. En dat mag je eigenlijk wel zien als een begin. Dat je erin ging lezen. Ja, het heeft jaren en jaren geduurd. En toch mag Mark nu elke zondag onder het evangelie van vrije genade zijn. Hij staat hier samen met Danny. Ik hoop allemaal dat u de evangelist leest. Dat is ons contactblad. En daarin kunt u dit keer een interview lezen met Danny. We hebben bewust gekozen voor een tekst die helemaal bij hemzelf vandaan komt. Helemaal hoe hij is. Het is een hele eenvoudige jongen. Ik heb nog nooit iemand gezien thuis waar het zo arm was. Maar hij is inmiddels meelevend lid. En ze zijn nu bezig, hij heeft nog een oude moeder, om de dooppapieren op te vragen en weer thuis te krijgen. En dan zal hij ze bij ons brengen. Danny is er elke zondagavond. Hij woont in Brugge. Hij woont in Brugge. Komt elke zondag eerst met de tram naar het station en dan met de trein naar Gent. En dan weer met de tram naar de kerk. En dan is hij, ik denk, 1 uur en 20 minuten verder. En dan is hij bij ons in de dienst, in de avonddienst. Hij zal ook nooit 's morgens komen, want 's morgens zingen we niet na de dienst. En dat doen we 's avonds wel altijd. En dan zingt hij mee. Hij geeft altijd hetzelfde lied op. Hoe groot zijt gij? En als hij dat nou niet opgegeven heeft en niet op kon geven, dan zegt hij, kunnen we nog zingen? Ik ga slapen, ik ben moe. En ik vind dat altijd weer ontroerend om dat te zien. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Heb je weer die tekst uit Jesaja 1. Samen met onze dochter op de foto. Die had hier net een colbertje gekregen. Mijn vrouw heeft wat kleding gekocht voor hem samen met onze dochter. En toen wilde hij ook gelijk op de foto. Hij had er ook echt nog nooit zo netjes uitgezien. En het was echt bloedheet die dag. Echt. En hij zat met Colbertje echt helemaal dicht, zat hij in de kerk. Ik vond het echt knap. Dat is onze jongste zoon. Die is ook diaken. Die hebben we gelijk maar gebombardeerd om collectegeld te tellen. Elke zondagmiddag hebben we twee van die doosjes, van die bakjes staan met kerk en diaconie. En dan wordt het allemaal keurig geteld. En hij houdt dat helemaal bij. En dat is de taak van Koert. Ik weet even niet hoe laat we koffie drinken. Want ik ga echt door. Hè? Ja? Ik mag nog ongeveer 5 tot 10 minuten. Ja, dus dan weet u dat vast. Dit is een bus met dames. Die komt aan bij de Sint-Jozefkerk. En dan krijgen we bezoek van een vrouwenvereniging. Waar iets van, ik geloof wel 80 vrouwen kwamen er toen. En die mocht ik verwelkomen en die mocht ik ook meenemen nadat ik wat heb verteld over het werk wat we mogen doen. En ze hebben wat gedronken en wat gegeten en toen mocht ik ze meenemen de stad in. Voor een wandeling, een stadswandeling. Moet u eens proberen met 80 dames. Een rondwandeling maken door Gent. Ik kan u verzekeren dat we nog niet 1/10 van de tocht gelopen hebben die ik in mijn hoofd had. En we zijn bij tal van winkels zijn we heel lang geweest. Maar u bent welkom om langs te komen. Ik zou eigenlijk die afspraak nog willen maken voor de pauze, dat u gewoon eens naar Gent komt. Want het is een prachtige stad om te zien. Dit zijn dames van Barendrecht. Eens in de zoveel tijd, dan komen ze massaal aan. Dan komen er echt 3 auto's vol met dames. En dan met emmers en sponsen en zemen en schoonmaakmiddelen. En dan zorgen ze ervoor dat de post weer even een hele grote beurt krijgt. En juist die dingen waar wij zelf niet echt aan toekomen, die worden dan gedaan. En wij zeggen altijd, dit is zo mooi. Dat is het stukje ondersteuning wat je ook nodig hebt met elkaar. En dat staat ook allemaal weer ten dienste van het werk. En dit zijn de mannen. Die zijn ook hard aan het werk. Maar die doen allerlei klussen die wat duidelijk op wat hoger niveau liggen, om het maar zo te zeggen. Want ze zijn hier bezig om die enorme waterbak, want die was nog van de wasserij overgebleven, om die weer leeg te maken. Het zijn allemaal van die klussen en wij zijn daar zo blij mee. Want dat is heerlijk als er af en toe eens mensen komen en die komen helpen. En de gebroeders Molenaar, zoals ze heten, die zijn al heel vaak bij ons geweest en die bellen nog wel eens. Van, heb je alweer wat voor ons te doen? Het moet wel een dag werk zijn hoor. Nou ja, goed, dan moet ik nog even sparen. Dit zal ik dan als laatste houden voordat we gaan pauzeren. Dit is een vrouwenavond, zoals die vanavond ook is. Er waren toen heel veel dames die avond. Van verschillende culturen. Dames van Turkse afkomst, die zullen er vanavond ook zijn, dat hadden ze gezegd. Uit de wijk, wij wonen in een wijk met bijna alleen maar Turken en Bulgaren. Toen Henk Bor kwam werken, toen waren het alleen maar Vlamingen. En daarna werden het Turken. En de Turken die hebben zich inmiddels zo opgewerkt daar dat ze eigenlijk eigenaar zijn van bijna de hele wijk. En die verhuren dat nu weer aan de Bulgaren. En zo zie je een enorme verschuiving. Zie je in de wijk optreden. Maar wij mogen met allebei contact hebben. Met de Turkse mensen hebben we eigenlijk contact met een familie. Dat gaat allemaal via mijn vrouw. Want met de mannen krijg je heel moeilijk contact. Daar zit een enorme hiërarchie in. Hoewel ik er wel achter gekomen ben dat ik een keer contact gekregen heb met een van de, ja, ik noem het maar de leiders. Dat klinkt misschien een beetje extreem, maar hij is echt een man van gezag. Dat heb ik gemerkt. Want als hij daar bij het kerkplein, dus bij de Sint-Jozef was, en dan ging hij altijd zitten en dan stonden er allemaal andere mannen omheen. Ik denk, nou, die man die heeft vast wat te vertellen. Dus op een gegeven moment kwam ik een keer langslopen en
Toen zat hij daar op die bank met een aantal mannen eromheen en hij knikte heel vriendelijk naar mij en ik deed dat naar hem. Ik dacht van nou moet ik van de gelegenheid gebruik maken, dus ik liep naar hem toe en ik geef hem een hand. Alleen hem. En op de een of andere manier is dat heel goed geweest. Want je merkt onderling een stukje respect. Dat is zelfs zo ver gegaan dat ik een keer bij de kapper zat. Ik ga altijd naar de Turkse kapper. Als je daar geweest bent, dan hoef je echt... 3,5 maand hoef je er niet meer te zijn. Maar dan, toen zat ik daar in de stoel en dan wordt er heel veel Turks gepraat. En op een gegeven moment hoorde ik gewoon aan de manier van vragen dat ze vroegen wie is dat. En toen hoorde ik een ander zeggen, en ik kwam misschien wel 5 keer dat woord tegen, imam. Dus er wordt van alles van je gemaakt als het daarover gaat. Dit is een vrouwenavond, waar dames samenkomen. Allereerst rondom dat geopende woord van God. Vanavond heeft mijn vrouw weer een stukje gelezen uit de Bijbel. Dan hebben ze allemaal hun eigen Bijbel. En dat hebben we ook in hun eigen taal. Er liggen Bulgaarse Bijbels, er liggen Turkse Bijbels, er ligt een Engelse Bijbel. Kate is een Afrikaanse vrouw. Die is al een aantal keren nu weer niet geweest, maar daar hebben we nog steeds contact mee. Die leest dan uit de Engelse Bijbel en dan lezen ze tekst voor tekst het Bijbelgedeelte door. Om de beurt een tekst in hun eigen taal. Dus dan weer Nederlands, dan weer Bulgaars, dan ineens weer Turks. En zo mag het woord ook klinken. En daarna dan gaan ze met elkaar iets creatiefs doen. Het werkt heel samenbindend. En het is al een heel aantal keren geweest nu. En vanavond, dat heb ik er nog even gevraagd voor ik wegging. Dan weet ik zeker dat ik het goed zeg. Dan gingen ze windlichtjes maken. En ik zal het u uitleggen wat het is. Het zijn lege potten, waar appelmoes in gezeten heeft bijvoorbeeld. En die gaan ze beschilderen aan de buitenkant en daar wordt dan een soort kaarsje in gemaakt. En dat nemen ze mee naar huis. Ze gaan altijd met iets weg bij ons. En het werkt heel samenbindend. We hebben momenteel, dat is al vanaf de grote vakantie, hebben we tussen onze eigen kerkdiensten door, hebben we ook een Bulgaarse dienst. En daar ga ik niet in voor. We hadden steeds wel Bulgaarse mensen in de kerk. Maar ik kon ze niet verstaan en zij mij niet. En toen zijn we in contact gekomen met een Bulgaarse predikant. En die had een soort thuisgemeente. En daar heb ik uitvoerig mee gesproken, verschillende keren. En we zijn zo ver gekomen dat zij nu hun eigen protestantse dienst houden in Rehoboth. Tussen onze diensten door zondags. En ik stond daar in het begin wat huiverig tegenover, maar ik ben nu heel blij dat het zo mag zijn. Met de kerstavond hebben we heel veel dingen samen kunnen doen. Je ziet heel duidelijk, hè? Een Turks meisje hier links. Aan de linkerkant met die blauwe blouse aan, dat is Maria. Maria is ook lid van de post, een beleidend lid. En dat is ook echt een van de dames waar we ook heel veel steun aan hebben. Heel actief. Ze heeft nu juist van de week gehoord dat ze een nieuwe knie moet. Dat vond ze maar niks, want dan kon ze zo lang niet komen. Ze is er heel graag. En rechts, helemaal rechts weer mijn vrouw. Dit zijn de dames van die Turkse familie. Die wilden ook per se een keer met mijn vrouw op de foto. Dat rechtermeisje, helemaal aan de rechterkant, ja, dat is Sefcan. En die komt bij ons heel veel en die helpt ook af en toe eens met schoonmaken. En dan heb je daar ook weer een band mee. En zodoende heeft ze ook zelf een Bijbel gevraagd. Het mooiste is als mensen zelf een Bijbel vragen. En die heeft ze ook gekregen. Dan gaan we met straatevangelisatie beginnen na de pauze. En ik beloof u dat er gelegenheid genoeg zal zijn om wat vragen nog te stellen.
Ja, voordat we gaan pauzeren, u weet al hoe het werkt, gaan we eerst nog zingen. Ik stel voor dat we zingen Psalm 86, het 5e en het 6e vers. Al de heidenen door uw handen. En het 6e, leer mij naar uw wil te handelen. En dan wordt er uiteraard gecollecteerd. En waar zou het voor zijn? Het werk van Gent. Ik wil het graag aanbevelen. U ziet wat er allemaal voor gedaan wordt. Dus hartelijk dit aanbevolen. We zingen Psalm 86, vers 5 en 6. Dan gaan we nu pauzeren. U kunt uiteraard zelf koffie of thee even afhalen in de hal met de balie. En ik stel voor dat we met 20 minuten, dus zeg maar 9:05 weer verder gaan. Dus nu pauze. Ik stel voor dat we weer maar verder gaan. En ik geef graag weer het woord aan broeder van Luttekhuizen, want hij is ergens gestopt, maar heeft beloofd van daar ga ik mee verder. Dus hij mag de draad weer oppakken.
Het Wilsonplein, dat is een eens in de 14 dagen mogen we op het Wilsonplein evangeliseren. We hebben juist vorige week weer toestemming gekregen voor het hele jaar 2013. En dan moeten we precies de data doorgeven. Van tevoren al welke vrijdagen we er zullen staan. Daar moeten we ook voor betalen. Maar ik vind het echt een zegen dat we er weer mogen zijn. Als we zien hoe streng het wordt in Gent. Ook zeker als het gaat over deze dingen. Ik zal u een kleine illustratie geven. We hebben vorig jaar, daar ziet u straks nog een paar beelden van, met een koor gezongen in Gent op het plein. En daar kregen we zonder meer toestemming voor. Alleen ik kreeg er in de brief heel duidelijk onderstreept bij, er mogen geen bekeringstoespraken worden gehouden. Dat is Gent. Dus ik ervaar het als een voorrecht. Ik zie daar ook Gods hand in dat we weer toestemming gekregen hebben om daar weer op het Wilsonplein de Bijbels uit te delen. Want dat is ook hetgeen wat we daar doen. Het staat ook gewoon helemaal open en eerlijk in de brief omschreven die ik weer heb gestuurd. Dat wij Bijbels en christelijke lectuur uitdelen. En ik hoorde helemaal niets. En de kerst ging voorbij. En het was oud en nieuw geweest en ik had nog steeds niks gehoord. Dus ik heb eigenlijk een beetje met een brok in mijn keel gebeld naar het stadskantoor, om het maar zo te zeggen. En toen kreeg ik ene meneer De Wul van de lijn. En die zegt, oh ja, dat ligt nog bij de burgemeester, die moet dat tekenen. Maar ja, die heb je druk met nieuwjaarsrecepties enzovoorts. Dus nee, dat is in orde hoor. Maar dat was voor mij een wonder. Ja. En dan mogen we dit werk doen. We staan eigenlijk al vanaf het moment dat we de evangelisatiebus gekregen hebben. Dat is gewoon een VW-transporter met een luifel eraan. Een paar tafels. En vooral, dit is niet echt een grote stapel meer, maar grote stapels Bijbels. En dat doen we dus daar op vrijdag. Ik sta hier een beetje alleen lijkt het, maar meestal doen we dat wel met een paar mensen. Toen we dat de eerste keren deden, toen hadden we soms twee contacten op een dag. Echte contacten. En verder liep iedereen aan je voorbij. En dan liep ik naar de mensen toe. En dan zei ik van, nou, ik heb u wat te vragen, of ik heb u wat te zeggen, of je hebt een boodschap, of ik heb een folder voor u. Maar dat ging heel moeizaam. Toen heb ik op een bepaalde dag, en dat zie ik ook als leiding, heb ik een bord gemaakt met aan weerskanten erop. Zomaar een keer met de jongens samen gemaakt, met Lucas en Koert. Zo'n knutselaar ben ik nou ook weer niet. Een bord gemaakt met aan twee kanten de tekst erop. Vraag hier uw gratis Bijbel. En dat maakt mensen nieuwsgierig. En dan komen ze. En dan komen ze vragen van waarom doen jullie dat nou? Waarom doe je dat nou? En dan heb je een gesprek. Of er komt iemand, bijna arrogant. Ik kom hier mijn Bijbel halen. Heb je ook een gesprek? Ik zie dat als een aanknopingspunt wat we gekregen hebben om met mensen in gesprek te zijn. En we mogen gemiddeld zo'n 25 Bijbels geven per vrijdag als we er staan. En dan gaat het me helemaal niet om dat getal te noemen, maar het getal is voor mij heel groot. Want dat betekent ook dat je 25 mensen gesproken hebt. En dat zijn heel vaak jongere mensen. Dat zijn jongeren die met vragen zitten. En die vertellen, nou loopt u hier met de Bijbel. En nou loopt hij daar met een Koran. En wat is nou waarheid? En zo mogen we in alle eenvoud het woord brengen. Zoals ik straks al aangaf. Soms een heel kort gesprek. Soms een langer gesprek. Maar zo mag je in gesprek zijn met de Gentenaar. Het is ook een hele mooie locatie.
Het is bij een groot winkelcentrum. En aan de andere kant dan ligt dat bewuste stadskantoor wat ik net noemde, waar mensen moeten zijn voor hun papieren, voor rijbewijs, voor paspoorten. Dus het is echt de plaats waar de Gentenaar ook komt. Want als ik in de stad zelf zou staan in het centrum, vlakbij de Baaf, ja, dan heb je honderden toeristen. Ik denk dat je dan wel veel uitdeelt, maar ik wil graag bij de Gentenaar zijn. En daarom is dat heel groot dat we daar ook dit werk mogen doen, weer. Hier in gesprek, de man die zo lang was dat hij bijna over de luifel heen keek. Maar hij wilde graag een Bijbel hebben. Hij is nog wel eens terug geweest ook. Soms komen mensen weer terug. En een enkele keer komt iemand in de kerk. Maar dat gebeurt heel weinig. De verbinding, zeg maar, Wilsonplein naar de kerk, die is er nog niet heel goed. Maar volgens mij moet dat ook niet het eerste doel zijn. We preken geen mensen de kerk in. Maar Gods woord zal niet ledig tot hem wederkeren. En daarom vind ik het heel groot als we mensen Gods woord mee mogen geven. Ook mensen die het uit nieuwsgierigheid willen. Want die heb je ook, hè? Die komen, ja, ik heb nog nooit een Bijbel gehad en het lijkt me interessant om er eens in te lezen. Nou, mevrouw, dat is heel interessant om daarin te lezen. En dan de Bijbel te openen en dan met zo'n vrouw even een klein stukje uit de Bijbel lezen. Gewoon even een paar teksten. En dat is hetgeen waarvan ik geloof dat op dat moment ook het zaad gezaaid mag worden. En hoeveel mensen zijn al niet door middel van, zoals ze het wel zeiden, het veld van de belangstelling gekomen op de akker? En dit hebben we maar één keer meegemaakt. Dat was vorig jaar in het najaar. We hadden vrijdags op het Wilsonplein gestaan. En zaterdagmorgen een drukte van belang in de straat en overal werden standjes opgezet. En ik had eerst nog zoiets van nee, niet weer. Want het is altijd heel intensief, zo'n dag straatevangelisatie. Maar we hebben het anders aangepakt. We hebben de evangelisatiebus een stukje naar buiten gereden. We hebben de tafels bij ons voor de poort neergezet. Allemaal Bijbels erop. Het bord weer neergezet met vraag hier uw gratis Bijbel. En zo hadden we contact met mensen uit onze eigen straat. En we hebben Bijbels uitgedeeld juist in heel veel buitenlandse talen. Turkse Bijbels, Arabische Bijbels. Die waren in één keer op. En dat vind ik dan heel mooi om te melden. Eén man hebben we later in de kerk gekregen. Dat was één van de twee mannen die dit mede organiseerde. Dat was een man met een wat problematische achtergrond. Maar hij zegt, ik was vroeger wel in de kerk, maar ik doe het nooit meer. Ik zeg, waarom niet? Ja, nou, hij had daar helemaal niks meer te zoeken. Hij zegt, heeft u de kerk bij ons wel eens van binnen gezien? Nee, zegt hij, ik wist niet eens dat hier een kerk was. Toen heb ik hem meegenomen door de poort. Zijn we samen de kerk ingelopen. En ik ben met hem in de kerk gaan zitten. Gewoon in een lege kerk. En hij heeft maar wat stil zitten kijken. En toen zei hij tegen mij, ik vind dat wel heel bijzonder om hier eens te zitten. En toen kregen we een gesprekje samen. En toen beloofde hij om in de kerk te komen. En na wekenlang toen kwam hij. Zondagsmorgens, heel gejaagd kwam hij binnen. De dienst ging al bijna beginnen. En ik heb hem van harte welkom geheten. Ik zeg, fijn dat u er bent. Ja, zegt Mark, ik heb nu mijn belofte waargemaakt. Ik ben in de kerk geweest. Hij zegt, ik moet nu weg, want ik moet vandaag koken. Hij woont in een soort woongroep. Dus hij had zijn belofte waargemaakt. Dus tot aan de drempel van de kerk te komen en verder kwam hij niet. Echt in de hal tot aan de deur van de kerk zelf. Dus ja, dat was reden dat de kerkdienst iets later begon. Dus je hebt een gesprekje met iemand. Ik zeg, meneer, ik zou nou zo graag willen dat je in de kerk komt. Want daar wordt het woord gebracht. Daar wordt de Bijbel uitgelegd. Hij zegt, ik wil wel graag een Bijbel hebben. Ik zeg, ja, maar die heb je al gehad. Op de straat. Nee, maar ik wil een Bijbel hebben met de liederen erin. Dat vond ik wel mooi. Hij wilde graag dan een Bijbel met psalmen. Nou, als we op het Wilsonplein uitdelen, delen we alleen Bijbels uit. En als mensen in de kerk komen, krijgen ze een Bijbel met psalmen. Verschil moet er zijn. Dan kunnen ze het ook meezingen, kunnen ze het opzoeken. En dan weten ze ook waar die psalmen voor zijn. En dat we die ook gebruiken.
Die heeft hij meegekregen met de belofte en ik kom in de kerk. Nou, dat heeft weer weken geduurd en toen kwam die. En toen is die geweest en toen ging de preek net over de tekst. Door het geloof zijn de muren van Jericho gevallen. En hij kwam aan de koffietafel en toen zegt hij... Ja, hij zegt, ge wilt het geloven of niet? Bij mij zijn er een hele hoop muren gevallen vanmorgen. Nou, dan denk je op dat moment van, dat is allemaal niet voor niks. He, daar mag je een stuk leiding in zien. De wijsheid van de Heer, die bepaalt tijd en plaats. Maar denk dan niet dat je zo iemand dan zondag aan zondag twee keer in de kerk zit. Maar hij is geweest en af en toe komt hij. Met de kerstmaaltijd was hij er. Dan hadden we nog even heel aardig contact met hem, Mark. He, toen was hij, jij hebt nog een tijd met hem zitten praten. Heel open man, maar wel met een heel moeilijk verleden, dat merk je. Maar we hopen en we bidden dat hij weer komt. He, we nodigen hem uit. Hij woont helemaal niet zo ver bij ons vandaan. Hij kan makkelijk lopen en hij weet dat hij welkom is. Hij zei, ja, de drempel van de kerk is zo hoog, zei hij de eerste keer. Dus ik ben letterlijk met hem naar de drempel gelopen. Ik zeg, moet je goed kijken, man. Hier is helemaal geen drempel. En dat is bij ons waar, want je kunt zo naar binnen rijden. Zo zag het eruit. De tafels. Hier met een vrouw en dochter achter de tafels. Allemaal bijbels, boeken. En dan de man uit de straat. Het was echt een soort rommelmarkt. Later zei Eddie, zoals die heet, die man die dus nu in de kerk komt, Eddie van Laken heet hij, heeft een mooie naam vind ik. Die zegt van ja, je had er eigenlijk voor moeten betalen. Nou, ik zeg, daar ben ik dan weer mooi doorheen gerold. Ik heb een mooi plaatje. Dat is onze dochter in gesprek met een dame. En zo mag het woord voortgaan. Ja, natuurlijk mag dat. Nee. Ja. In Gent schijnen wel Joden te wonen, maar ik heb ze nog nooit ontmoet. En op het Wilsonplein heb je natuurlijk, ja, zie je de bevolking, maar ik heb nog nooit een gesprek gehad met een Jood. Nee, en in Antwerpen, daar heb je inderdaad heel veel Joden, maar daar is echt een Joodse wijk. Hè? Daar heb je grote synagogen en daar heb je echt orthodoxe Joden. En daar wordt ook geëvangeliseerd hoor, dat is moeilijk om te zeggen, maar onder de Joden wordt natuurlijk geëvangeliseerd. Want ze geloven het evangelie niet. Hè? Sorry? Ja?
Zou het geen goed idee kunnen zijn om je geeft erbij dat je krijgt er iets van terug. Dan krijg je een e-mailadres terug. Dan heb je ze eigenlijk aan een digitaal kaartje. En dan zou je ze toch met een periodieke mail kunnen bereiken.
Ja, de vraag die gesteld wordt is. Van je geeft een Bijbel weg. Zou het niet beter zijn om dan van degene die een Bijbel krijgt ook direct zijn gegevens te vragen? Al is het alleen maar zijn e-mailadres, zodat je contact hebt. Het idee wat u geeft is goed, ligt in zekere zin ook voor de hand. Alleen wanneer je met mensen zover bent dat je ze een Bijbel kunt geven, dan ben je, zoals ik straks al heb geschetst bij de Gentenaar, ben je al een hele stap verder. En om dan ook nog weer iets van privé terug te vragen, want dat is je adres of dat zijn je gegevens. Een enkele keer, dan lukt dat. Dat heeft te maken met de openheid van het gesprek. Wat we wel doen, ik heb een visitekaartje en iedereen krijgt in de Bijbel altijd het kaartje mee met de gegevens, dat de kerkdiensten zijn. Onze mailadres en de website en alles. En ze hebben alle gegevens hebben ze bij de hand. En een enkele keer zeggen mensen zelf, zal ik u mijn gegevens... en dan is het natuurlijk, dat is duidelijk. Ja. Maar we hebben wel zoiets, we delen gratis uit.
En we willen eigenlijk van mensen op dat moment niet meer iets vragen. En dat is, noem het maar iets psychologisch, maar ik vind dat er ook nog iets achter zit van je geeft helemaal gratis iets weg. Heel veel mensen vragen ook, waarom doe je dat nou gratis? En, nou, dat is nu hetgeen wat we in de Bijbel tegenkomen. Het is zo mooi om dan te lezen met mensen. Hè? Alle gij dorstige, komt tot de water. Hè? Komt, koopt en eet, komt zonder prijs, koopt zonder prijs, zonder geld, wijn en melk. Ja, waarom weegt gij lieden de geld uit voor hetgeen geen brood is? Nou, als je dan even aan het lezen bent, heb je weer een handvat. En dan denk ik voor mijzelf wel eens, Dick, je hebt dat adres helemaal niet meer nodig. Maar u heeft gelijk. U heeft een punt waar we ook echt over nadenken. Ja. We hebben ook wel eens een tijdje echt een folder erin gedaan met heel veel. Maar kijk, op het moment dat je helemaal geen respons krijgt, denk je ja. Er is ook het idee geopperd ook vanuit de commissie om een Bijbelcursus aan te bieden. Maar ik voel zelf, we zijn er nog net niet helemaal aan toe. Maar dat is wel iets dat moet ook komen. Ja, ik vind het uitstekend. Als er mensen zijn die vragen willen stellen, dan mag dat. Want anders trek ik mijn reden uit tot middernacht.
U zei dat is de doopbewijs gepost. Dat is ook heel moeilijk als
worden. Dat is heel moeilijk, ja. Ja. Nou, dat is ook een heel groot probleem. Dat zijn wij nog niet tegengekomen. De vraag wordt gesteld, mensen die willen zich laten ontdopen en scheuren hun doopbewijs door. En als ze dan nog lid willen worden, dan is dat moeilijk. Ja. Nee, dat zijn Rooms-Katholieke mensen. Ja. Maar het gebeurt heel veel. Ja. Er stond nog niet zo lang geleden een keer, vorig jaar, een artikel in het RD ook daarover, over dat ondoop. Ik zag nog een hand. Er is één gevangene waar ik heel veel contact mee heb en die is lid bij ons. En die zit momenteel in de gevangenis in Antwerpen. En die wordt deze week overgeplaatst naar Merksplas. En die moet zitten tot april van dit jaar. Maar Henk Bor was juist heel veel in de gevangenis, maar die was ook aalmoezenier. Daar was die één dag in de week ook echt in dienst. Maar die functie heb ik wel op gesolliciteerd. Maar ik kwam er in de verste verte niet voor in aanmerking, heb ik gemerkt. Want ik heb zelfs geen antwoord gekregen op mijn sollicitatiebrief. En degene die daar nu zit, dat is een dame van een zeer vrijzinnige, met een zeer vrijzinnige achtergrond. Kort gezegd, ze vinden ons gewoon te zwaar. Ja. Gelukkig is er nog iemand uit Terneuzen. En die doet nu dat gevangeniswerk daar. Die werkt eerst samen met Henk Bor. En die doet daar ook de diensten leiden. Vaak op maandag hebben ze dat dan. En daar zijn we dan heel blij mee. Ja. Ik zal zo nog wat vertellen over Peter de Vlieger, zoals die heet. Ja? Heb ik te maken met vijandschap en hoe ga ik daarmee om? We werken daar nu bijna 2,5 jaar. En ik denk dat ik nog maar 3 keer echt iemand tegenkwam die met een gebalde vuist tegenover me stond. En dat zijn dan ook meestal mensen nog die wat te veel op hebben. En hoe ga je daarmee om? Nou, het eerste wat je altijd moet doen, dat is maar heel rustig blijven. En dan ben ik wel heel blij als je met z'n tweeën bent. Ik sta niet graag helemaal alleen. Sowieso niet, omdat ik dat heel lastig vind. Als je met iemand in gesprek bent en er staat ook een andere te wachten op een Bijbel. Om het maar zo te zeggen, dan is dat ook lastig. Maar goed, we hebben 1 keer gehad, dat vond ik echt heel erg. Dat was iemand die ging hardop ook schelden. En die ging echt heel erg tekeer tegen wat wij deden. En over God en over de Bijbel. En op een gegeven moment, toen heb ik hem gevraagd van meneer, Volgens mij gaat het helemaal niet goed met u. En toen werd hij heel erg boos en ging tekeer. Maar ja, die man was ook gewoon niet helemaal voor reden vatbaar. En ik heb maar geprobeerd om in alle rust hem weer weg te werken, zoals dat heet. Hey, wat ons wel is opgevallen, dat is in Gent, en dat is zeker ook bij de jongeren, de beleefdheidsvormen, die zijn veel sterker dan in Nederland. dat betreft kan Nederland een voorbeeld nemen aan de bevolking in België. En dat geldt ook voor de jongeren op school. De jongste kinderen hebben dan 2 jaar in België op school gezeten, in het voortgezet onderwijs. Dus toen mijn zoon nog 16 was, als de directeur binnenkwam, dan ging de deur open, zagen ze de directeur, dan gingen ze allemaal naast hun bank staan. En dan heb je dus wel over 2012. En toen ik dat vertelde aan een vriend van mij die directeur is van een school hier in Nederland, toen viel die zelf al bijna van zijn stoel. Want hij zegt, je mag nog blij zijn als ze gewoon zeggen, hoi. Maar dat is daar echt niet aan de orde. Wat dat betreft kunnen wij echt veel leren van België. En dat heeft zijn weerslag. Dus op straat ook. Als er jongeren bij de stand komen, ik heb het nog nooit gehad dat ze onbeleefde of schampere opmerkingen maakt. Wel vaak een hele pittige discussie. Er zitten veel studenten in Gent, want het is een studentenstad. Dat ze op die manier lijnrecht tegenover je staan. Maar eerlijk gezegd ben ik daar altijd heel blij mee. Want dan heb je wat te zeggen, heb je ook wat terug te zeggen. En ze mogen ook hun mening geven, natuurlijk. Het is niet makkelijk, maar het mag wel. Het moeilijkste vind ik vaak moslims, dat vind ik echt moeilijk. En weet je wat ik het allermoeilijkste vind? Als er een moslim bij me komt en die komt tegen mij zeggen, met heel veel overtuiging, van, moet u luisteren meneer, ik heb de Koran, u heeft de Bijbel, en wat dat betreft dienen we toch dezelfde God, we hebben toch geen probleem? Dat is lastig. Want dan moet ik hem vertellen dat we niet dezelfde God hebben. En dat ik geloof in de drie enige God. En als je dat uit gaat leggen, dan krijg je altijd dezelfde discussie. En dat is een hele moeilijke, dat ze komen op de menswording van Christus. En dan krijg je de vreselijkste opmerkingen daarover. Dat vind ik moeilijk. En dan ben je aan het eind van het gesprek meestal verder uit elkaar dan dat je was toen je elkaar ontmoet. Nog iemand? Anders ga ik nog even verder met mijn plaatjes. Ja, soms wel. Ik had pas een moslima, dus een dame, echt met een hoofddoekje om. En die kwam, ik merkte het, ze wachtte even tot er niemand was en die kwam een Bijbel halen. En die vrouw heb ik ook een Bijbel meegegeven en die heb ik ook gelijk weer laten gaan. En ik denk dat dat hele grote consequenties voor haar heeft als ze die Bijbel bij haar vinden. Ik zou wel graag zelf willen weten waarom zij een Bijbel wil. Maar dat was op dat moment niet mijn taak. Nee. Dit is evangeliseren met je rug naar de mensen toe, zeg ik altijd. Dan hebben we gezongen met een koor op het plein bij de Baaf. Jongeren die komen folderen en waar we dan samen nog gezellig wat mee drinken. Dit is echt het folderwerk, straatevangelisatie, echt dicht bij huis.
Kinderclub?
Kinderclub, dat gaat heel goed momenteel. Een fijn team. Chanella Baan, ze mag met ere worden genoemd, heeft jarenlang ook gewerkt als in het team van de kinderevangelisatie. Die is dan gestopt. Maar het floreert enorm. We hebben nu steeds meer dan 20 kinderen. En dat is heel verblijdend. En door de kinderen krijgen we nu ook contact met de ouders. En dat is uiteindelijk ook een van de doelen die je daarbij stelt. Uiteraard eerst het kind zelf, maar je wil ook graag de ouders spreken. En er is nu een systeem dat ze deur aan deur gaan en dat ze elke keer de kinderen zelf komen halen. En we zijn bijna zover dat we ook de ouders een keer willen gaan uitnodigen. Dit is na zo'n hemelvaartsdag, maar ik vind dit een mooi plaatje, want vooraan staat, dat is ook een zoon van mij, en die daarnaast staat, dat is Andreas, en Andreas is een ex-moslim. En die komt bij ons regelmatig in de kerk, en die is nou werkelijk letterlijk uit zijn huis gegooid, omdat hij thuis ging vertellen dat hij christen geworden was, en hij hoefde ook nooit meer terug te komen. Hij vertelde een keer aan een dominee die bij ons was, ik had overal pijn, want ze hadden hem helemaal in elkaar geslagen. Hij zegt, ik had overal pijn, maar ik had vrede in mijn hart. En rechts is Ibrahim. En Ibrahim is echt meelevend, zoals we dat dan noemen. En die staat ook in de ledenlijst met een M achter zijn naam. En die heeft mij juist zondag zijn doopbewijs laten zien. Maar hij wilde hem niet geven nog. Dus die is gewoon nog niet aan toe. Helemaal in het Syrisch. Hij komt uit Syrië. Rechts zit Peter de Vlieger. Dat is de jongen die nu weer in de gevangenis zit. Peter die heeft een hele lange geschiedenis achter de rug. Broeder Thale kent hem goed uit de tijd van Merks Plas. Hij heeft al heel lang vastgezeten. Dat heeft te maken vooral met een drankprobleem. En hij heeft in zijn drankverslaving een keer een hele grote misdaad bedreven. En daardoor heeft hij jarenlang vastgezeten. En vorig jaar kwam hij vrij. Wat ik heel mooi vond, broeder Thale is bij ons geweest samen met Peter. Dat is alweer meer dan een jaar geleden. En toen zijn ze een keer komen kijken en toen is hij in de kerk gaan zitten. Peter erbij. En toen hebben we daar zomaar gezeten en toen zei hij, dit gaat nu mijn kerk worden, zei Peter. Toen is Peter bij ons gekomen en hij heeft werk gekregen en hij heeft een appartement gekregen. En we hebben daar met een heel aantal mensen uit de gemeente geholpen. We hebben een laminaatvloer gelegd. Wat dat betreft doe je ook van alles als evangelist, kan u verzekeren. En op een gegeven moment, dat was precies daarna, toen kwam die zondagsmorgens niet in de kerk en toen kwam die zondagsavonds weer. En toen roken we gewoon dat hij gedronken had, weer voor het eerst. Echt heel triest. En om een lang verhaal kort te maken, hij is gewoon weer teruggevallen in zijn oude probleem. En op een gegeven moment was hij 3 dagen of 4 dagen niet op zijn werk verschenen. En dat was een van de voorwaarden. En toen kwam de politie hem halen en net die dag had hij gezegd zelf, ik wil weer terug naar de gevangenis, want daar heb ik het veiliger dan nu. En in overleg met broeder Thale en Willem de Hertog, die ook wel bekend zal zijn van het werk, hadden we gezegd, ga je dan morgenochtend zelf aanmelden. En die avond komt de politie met een inval en ze hebben hem meegenomen. En wat ik aangrijpend vind, dat was een moment dat hij weer in zijn Bijbel zat te lezen. Dus dat kan ook. Maar hij leest zijn Bijbel in de gevangenis. En Peter, die spreek ik altijd aan als broeder. Broeder Peter. En hij zegt altijd broeder Dick. En toen ik dat een keer vergeten was, toen belde hij een dag later op. En toen zei hij, waarom zeg je geen broeder meer tegen mij? En ik mag zeggen, ik beleef dat ook zo. Dit is ook weer Peter. Ik hoop volgende week naar hem toe te gaan als hij in Merks Plas is. En hier heb ik hem opgehaald met de evangelisatiebus. Bij de gevangenis in Gent vandaan. Toen kwam hij vrij en toen mocht ik hem daar ophalen. Alle spullen ingeladen. Nou, alle spullen, dat zijn dan 3 dozen. En toen hebben we hem naar zijn nieuwe appartement gebracht. Samen een matras gekocht. En zijn huis in orde gemaakt. Dit doet me echt pijn. Als ik eraan denk dat hij weer gevangen zit. En het doet me ook pijn de gedachte dat hij straks weer vrijkomt. Want hij kan nog niet vrij zijn. Maar toen hij vrij was, toen hebben we samen gelezen uit Gods woord. Uit de psalmen. In dat gedeelte van de strik brak los. Over die vrijheid. En toen huilde hij. En toen zei hij, als het nou zo is, zo zei hij het, als het nou zo is, dat ik nou vrij ben en dat ik nou gevangen mag zijn van Christus. Zo zei hij het letterlijk. Dan heb je wat om over na te denken. En ik hoop dat de Heer zo in zijn hart wil werken en ook wil doorwerken. Tijdens een vakantie in een presentatie een keer in een kerkje. Ik ga er nu even snel doorheen hoor. Dit is nogal aardig, dat is de Bijbelstudie. Die hebben we op donderdagavond. Eens in de 14 dagen. En we zijn nu weer bezig met de handelingen. We hebben het boek Rut behandeld tussendoor. En we zijn nu bezig met de tweede zendingsreis. En daar zit ook Mark. Ja, precies.
kerstmaaltijd. Met een aantal gasten. Ook een dame, mevrouw de Wispelaar heet ze, die daar de neus aan het snuiten is. En Danny weer ernaast. Nou, mevrouw de Wispelaar, dat is een dame die zie je alleen bijvoorbeeld bij een kerstmaaltijd. En dan houdt het op. En ze belt wel. En ze weet dat ze welkom is, maar dat gaat niet. Dit is Ibrahim. Ibrahim leest hier het kerstevangelie voor. In het Nederlands, hij is tolk, ook bij de rechtbank. Dat is een man waar we ook een heel fijn contact mee hebben.
Kerstavond.
Dit zijn de twee jongste jongens, Lucas en Koert. Ik wil ze gewoon even laten zien. Want, ze hebben een bijzonder plekje gekregen. Echt twee dappere mannen. Dit vind ik een mooi plaatje. Daar zie ik mijn eigen leven in. Altijd zelf de touwtjes willen vasthouden. Altijd zelf willen sturen. Hij is bezig met zo'n bestuurbare vlieger. En toen hij daarmee bezig was, toen viel me dat ineens op. Zo ben je nou altijd bezig. Ik weet niet, u zult het wel herkennen, denk ik. Altijd willen vasthouden. Altijd zelf sturen. En tot je grote schrik, en dat had hij ook elke keer, en stort ineens dat ding weer neer. Dat moeten we nu leren. Om dat los te laten. Dat de Heere regeert. En dat hij zich niet vergist in je leven. Ook al gaat je leven soms heel anders dan dat je dat had gedacht of verwacht. En dit is Gent van morgen. En nou zien we dat straatje. Wat vuil was door de regen. En wat nu wit is geworden. Alle ongerechtigheid ligt daaronder. Het beeld van de verzoening in Christus zelf. Het kerkje van binnen. Als u nooit geweest bent, van harte uitgenodigd. En het belangrijkste. De geopende Bijbel. De Heere gaat door met zijn eigen werk. Het evangelie mag worden gebracht. Ook in Gent. Wat de vrucht is, ik weet het niet. Wat me bemoedigd heeft vanavond, zijn de woorden uit Filippenzen 2. Dit gevoelen zij in u, terwijl ik ook in Christus Jezus was. Dat is hetgeen wat ik ook graag tegen u nogmaals wil zeggen. Als dat gevoelen nou in ons is. Hij wilde een dienaar zijn. Het heeft me heel diep getroffen, de achterliggende kerst. Dat nu die allerhoogste God, Christus, de Zoon van eeuwigheid, dat hij nu afdaalt naar deze verloren wereld. En dat hij daar nou knecht wil zijn. Ik hoorde een preek zelf waar je dominee vroeg. Als nou iemand aan je vraagt, wat doe jij voor de kost? Wat zeg je dan? Zeg je dan, ik ben een knecht? En de Heere Jezus wil knecht zijn. En zijn vader wil zijn zoon geven om een knecht te zijn. En de Heere maakt zich bekend dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. En zullen we daar nu nog veel aan denken als we de sneeuw zien de komende dagen. Dat we dat beeld voor ogen mogen houden. Dat er een mogelijkheid is voor degene die nu het meest gezondigd heeft, al waren uw zonden nou scharlakenrood. Dat hij ze maken zal wit als de sneeuw. Ook in Middelhannes, ook u met uw vragen en uw zorgen en uw problemen en uw onopgeloste dingen in je leven. Zult u veel bidden voor uw predikant, die hier als knecht naartoe gezonden is, om ook dienaar te zijn? En zullen we zo ook aan elkaar verbonden zijn? Ik vraag het u als ondersteunende gemeente. Wij bidden zondags voor Middelhannes. Ik doe dat elke zondagmorgen.
Ik zeg dat ook tegen alle ondersteunende gemeenten. Ik doe het consistoriegebed bijna altijd alleen. En dan mag ik bidden, ook voor u als gemeente. En voor de dienaar die hier mag werken. Voor de broeders. Zult u het ook voor ons doen? Onze kerkenraad is maar heel klein, zeg ik altijd. Wij hebben kerkenraadsvergadering op maandagmorgen bij de koffie, mijn vrouw en ik. Dat zijn mooie vergaderingen, dat kan ik u verzekeren. Maar we voelen ons beiden vaak wel op een eiland zitten in die grote stad Gent. Maar één ding is zeker, we weten ons ook vanavond, ook in deze verbondenheid zoals we bij elkaar zijn. En ik ben verblijd dat er zoveel zijn. Dan voelen we ons verbonden ook aan u als gemeente van Middelhannes. En hier gaat het om. In Gent, in Middelhannes, alle gemeenten. Want het woord gaat voort. En de Heere gaat door met zijn werk. En dit is de laatste foto. Die heb ik gemaakt vorig jaar in de grote vakantie. Het was het uitzicht wat wij hadden van ons vakantieadres. En er was een hele dreigende lucht boven het water van het meer. Echt zo dreigend. En toen brak de lucht open op een plaats die ik zelf niet kon zien. En toen viel het licht, viel op het water. Licht in de duisternis. Die wolken, lucht en winden wijst spoor en loop en baan. Zal ook wel wegen vinden waar langs uw voet kan gaan. Dank u wel. Het is nu 9:45. Ik kan me voorstellen dat er nog een vraag leeft, een opmerking. Dan geef ik het woord graag aan broeder Van Dieren weer terug.
Wat moet ik hier nog op zeggen? Indrukwekkend, eenvoudig, heel duidelijk. Niet alleen in Gent, ook in Middelhannes. In alle gemeenten. Gods woord centraal. Ik ga er niet meer van zeggen. Broeder Vruttokhuizen, hartelijk dank voor wat u gegeven hebt, geboden hebt. Inzicht gegeven in uw werk en de manier waarop dat u dat ook doet als dienstknecht. God zegen u in uw werk. Hartelijk dank voor uw komst. Ik heb een eenvoudig envelop met iets erin. Een stukje reiskostenvergoeding, een stukje presentiegeld. En Maria heeft nog iets voor uw vrouw. Ik kan u zeggen, ik wil u gelijktijdig bedanken, de collecte heeft een bedrag van €325 opgebracht. Dat zullen we overmaken voor het werk in Gent. Dan nog iets, dat kwam vanavond eens bij me boven. Eens in de 5 jaar, we hebben het al gehoord, wordt er een dag gehouden speciaal gericht op Gent. En dat was dan in een oude sporthal of zo. Meerdere keren is het daar geweest. Het is dit keer nu anders. De Bijbeldag van Gent, die wordt gehouden in Gorinchem. En de datum is 8 juni. Kun je me vast in gedachten houden, eventueel noteren. Ik zeg er gelijk ook bij, ik ben er blij om. Want als het 2 weken later geweest, zo'n 22 juni, dan hebben we hier onze dag met de verkoping, de zomermarkt. En daar is al veel in geregeld. Dan hadden we elkaar beconcurreerd en dat liever niet. Maar in ieder geval 8 juni, zaterdag, DV, is dan de Bijbeldag. En dan hoop ik dat vele u, broeder Vruttokhuizen en veel mensen uit Gent, ook daar weer zullen ontmoeten. Dan zijn we het eind gekomen van de avond. Het is nog redelijk op tijd, maar broeder Vruttokhuizen moet nog een paar uur rijden voordat hij toch weer thuis is, dus dat is echt hoog tijd. We gaan eindigen. Hij wil nog met ons een psalm opgeven, met ons zingen en daarna eindigen met gebed. En dan heb ik een speciale verrassing voor u. De organist is broeder Vruttokhuizen. Dank u wel.
Dat is echt een noodkreet, dat begrijpt u wel. Ik wil graag met u nog zingen uit Psalm 51, vers 4. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans mij laat zal rein zijn en genezen. Was mij geheel, zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. We zullen samen de Heere nog danken. Heere, u komt allereerst alle dank toe. Voor alles wat u gegeven heeft. Dat we hier in alle rust mochten samen zijn. En geef, Heere, dat er geen mensen in het middelpunt stonden vanavond. Maar datgene mag overblijven waar het werkelijk om gaat. En dat is die grootheid van u, Heere, die in uw onbegrijpelijke zondaarsliefde uw zoon wilde schenken naar deze verloren wereld. Om onze scharlaken rode zonde wit te maken als de sneeuw. En mag dan ons gebed zijn wat we gezongen hebben, Heere. Ontzondig mij. Heel persoonlijk en ieder van ons. Ontzondig mij. Met hyssop. En mijn ziel nu gans mee laat. Zal rein zijn en genezen. Was mij geheel. Dan zal ik witter wezen dan sneeuw. Die vers op het aardrijk nederviel. Wil al het zondige vergeven wat er vanavond geweest is. En wilt u het uwe gebruiken. In ons persoonlijk leven, ook hier in Middelhannes. Met de vragen van ons hart. En de moeite en het kruis wat we met ons meedragen. Er kunnen zoveel dingen zijn die we niet eens uitspreken tegen anderen, Heren. Maar geef dan dat er vanavond een bemoediging mocht zijn. Ja, wat veel meer is. Dat er iets geproefd mocht worden van uw aanwezigheid. Want Heren, u bent een verrassend God. U bent een gaarne vergevend God. En u wilt zich bekendmaken door middel van dat woord. En dat woord mocht klinken ook vanavond. Gedenk, Heer, aan deze gemeente. Waar we ons verbonden aan weten. En iets van die verbondenheid ook mochten voelen vanavond. Heer, wilt u geven wat ze nodig hebben. In het bijzonder ook dominee Procé. Gedenk aan hem, Heer. Als hij hier door u is geroepen. Om hier een herder te zijn in deze gemeente. Geef hem wat hij nodig heeft. Ook samen met zijn vrouw. En ook hun kinderen. Heer, zij weten nog veel beter dan wij. Wat het is om kinderen te hebben die zo ver weg wonen. Heer, wilt u zich ook over hen ontfermen en hen vertroosten. Geeft u dat hij ook in het bijzonder. Ook als herder van de gemeente. Uw nabijheid in alle rijkdom mag ervaren. En wat wordt het dan gemakkelijk, Heer. Als we mogen weten maar knecht te zijn. De Broeders Kerkenraad wil bij ze zijn. Geef wat nodig is, Heer, als ze de gemeente doorgaan. En heel de gemeente, in het bijzonder ook de jongeren van de gemeente, Heer, wilt u erover waken. En geeft u dat niemand straks zal blijken achtergebleven te zijn. Maar dat we allemaal die God mochten leren kennen. In de Heer Jezus Christus. Van wie de boodschap ook mag uitgaan in Gent. En daarom bidden we samen ook voor de gemeente in Gent. Zo klein. Zo verschillend, maar Heere, u hebt betoond van ons te weten en wilt u dat ook blijven doen. Heere, alles wat wij u vragen, vragen we niet omdat wij rechten hebben of dat we het verdiend hebben. Maar wij leggen onze gebeden dan ook niet neer op onze gerechtigheden, maar op uw barmhartigheden, om Christus wil alleen. Amen. Ik wil ook u hartelijk danken voor de betrokkenheid. Uw aanwezigheid, alle blijken van vriendschap ook vanavond, zomaar even bij het drinken van de koffie. En weet dat u altijd welkom bent in Gent. Het is nog veel mooier om het een keer van dichtbij te zien. Dus spreek eens een gemeentereis af of iets dergelijks en kom allemaal naar Gent. Van harte welkom. Hartelijk dank voor alles. We hopen tot ziens.